Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. Nou, ik vind het fijn om hier te zijn. Ik denk het is de derde keer, denk ik, of zo. En binnen 2-3 weken kom ik terug, hoor ik. Dus, nou, mooi. Het onderwerp van homoseksualiteit is wel een belangrijk onderwerp vandaag. Ik denk dat het was 2011 dat we hebben, ik heb dit boekje geschreven. Homoseksualiteit, bijbelse pastorale overwegingen. Het is meer een bijbelstudie. Mijn vraag toen ik dit schreef was, wat zegt de Bijbel erover? En is de Bijbel duidelijk genoeg? Dat was mijn vraag. En mijn conclusie was, de Bijbel is wel duidelijk genoeg. Dus de standaard die Jan heeft gesproken, Arjan, ja, het is duidelijk genoeg. Dus nou, sommige mensen hebben het boekje fijn gevonden. Het is vertaald in het Frans, in Duits, in Spaans, in Italiaans, en het is in Engels. Dus alles is gratis op mijn website te vinden. Maar ik kreeg ook een aantal reacties waar, nou, mooi boekje, maar het helpt mij niet. Je zegt wat de Bijbel zegt en ja, ik heb niks aan. En dan je denkt, wat doe je dan? Dus je zegt, nou, de Bijbel is duidelijk genoeg. En toch, ik blijf met mijn gevoelens, ik blijf met mijn verlangens, ik blijf met mijn wens om te leven en om dit te doen. En jouw boek helpt mij niet. En dat heeft mij aan het denken gezet. Hoe kunnen wij zulke broers en zusters wel helpen? En het heeft veel te maken met onze gevoelens. De relatie tussen gevoelens, feiten en geloof. Dus ik begin met een eenvoudige voorbeeld. Als iemand komt tegen mij en zegt, nou, ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven een jaar of twee geleden, maar ik voel me geen christen. Wat zeg je dan? Nou, sommige mensen komen tot bekering en hebben een wonderbare, warme bad gevoel. Super vrede, blijdschap, bad van, ja, dat kan. En andere mensen komen tot Jezus, geven zijn leven aan Jezus en dat is het dan. En dan, dit is een normale plaatje, die we hebben vaak gebruikt, om de relatie tussen je gevoelens en de feiten te laten zien. Dus de trekker van onze christelijke leven zijn niet onze gevoelens. Onze gevoelens zijn niet slecht. God heeft ons gevoelens gemaakt. Sommige mensen zijn veel meer gevoeliger dan anderen. Prima hoor. Iedereen is anders. Dat is mooi zo. Maar de gevoelens zijn niet de trekker van onze christelijke leven. Zijn de feiten, Gods woord, geloof in Gods woord, en dan de gevoelens komen achteraan. Ja. Ik herinner me, ik was getrouwd. Ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw. Van een Alphen aan de Rijn. En wij zijn nu 30 jaar getrouwd. En ik herinner me toen wij, een paar dagen na het huwelijk, wij gingen naar Wales voor huwelijksreis. Dus ik zat in de auto in Engeland om naar Wales te gaan met mijn nieuwe vrouw. En ik begon te lachen. Ik vond het zo grappig. En mijn vrouw zei, Hanneke, zei, nou, wat is zo grappig, wat zo grappig dan? Ja, ik vind het zo grappig dat ik ben een getrouwde man. Nou, ik voel me niet getrouwd, ik voel me normaal. Nou, misschien voel je getrouwd of misschien voel je niet getrouwd, maar als je bent getrouwd, nou, doe normaal als een getrouwde man. Begrijp wat ik bedoel? Dus eerst de feiten en je geloof op de feiten, dat is de motor onze christelijke leven. En de gevoelens zijn niet slecht, zijn goed door God gegaan, maar zij komen altijd achteraan. En dit is een belangrijke principe, niet alleen voor het huwelijk of voor geloof of bekering, het heeft te maken met alles in onze christelijke leven. In dit boekje, ik geef de theologie, de Bijbelstudie, de 5 blokken van Bijbelteksten die over de homoseksualiteit gaan. Dus ik zal dat vandaag niet nog een keer doen. Dus dat is al duidelijk gezegd. Dus mijn focus vandaag is anders. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben geen psycholoog. Dus ik moet, ik moet voorzichtig zijn om niet te praten buiten mijn meer ervaring gebied. Ik ben ook geen professionele counselor die blijft elke dag bezig met counseling en zo. Nee. Ik ben een statisticus, een wiskundige, ja, dat is mijn achtergrond. Ik ben een oudste gemeente in Eindhoven van 500 plus mensen. Ik ben een zendeling geweest, ik hou van Gods woord, ik ben bezig Gods woord te sturen. Dus dat is mijn achtergrond waar ik zal vanochtend jullie proberen te helpen. En ik begin met een Bijbeltekst uit Romeinen 12 en dat is mijn kerntekst voor de hele ochtend. Rondom dit tekst zal ik mijn hele overweging met jullie delen. Romeinen 12, vers 1 en 12, 1 en 2. Ja, Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broers en zusters natuurlijk, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden. Eerste opmerkingen. Jouw bekering heeft ook met je lichaam te maken. Het is niet alleen een bekering tussen je oren. Ja, je gelooft en je houdt van Jezus. Prima natuurlijk. Maar blijkbaar je hele being, je lichaam is wezen, is ook verbonden. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, een manier van denken, om te kunnen onderscheiden wat de goed, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Het is heel een krachtige tekst. Als een christen jouw wens, mijn wens is, wat is Gods wil op een bepaald gebied? En de tekst zegt, wil je Gods wil begrijpen? Twee dingen zijn noodzakelijk. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. En word vernieuwd door de veranderingen van je denken. Dus om Gods wil te kunnen begrijpen en fijn te vinden, het is een goede, Gods wil is altijd goed. Je moet wel beginnen om te denken anders. En dat is mijn hele emphasis van vanochtend. Is dat wij christenen moeten anders denken. En als wij niet anders denken. Als we hebben een achtergrond van de werelds manier van denken. Dan komen wij tegen een Bijbelse uitleg. En je denkt, nou, ik heb niks aan. En het is zo, je hebt niks aan. Je hele manier van denken is anders. Dus Gods waarheid geen, op een bepaald gebied. Niet alleen dit onderwerp, maar andere onderwerpen. Vindt dit moeilijk om te settelen. Nou, ik zal beginnen dan met een voorstel. Stel je voor op dit moment dat jij worstelt met homo-gevoelens. Niet af en toe, maar nee, redelijk sterk. Dat niet andere mensen, maar zet jezelf in de schoenen van iemand die worstelt met homo- of lesbisch gevoelens. Ja, het is een experiment. Oké, dus je bent een van deze personen. Nou, stel je voor dat je leeft niet nu in 2018, maar dat je leeft 50, 60 jaar geleden. Dus je hebt de gevoelens en je leeft 60 jaar geleden. Wat zou je leven zijn in die tijd? De maatschappij in die tijd zal aan jou zeggen, ons zeggen, je bent verkeerd. Je bent gevaarlijk. In Amerika, mensen met hobo-gevoelens en communisten waren de zesde doos gezet. Gevaarlijke mensen voor de maatschappij. Ik lees nu een dikke boek voor de geschiedenis van de gay-beweging in Amerika. En je ziet, ja, het is echt oneerlijk hoe de rechten van mensen 60 jaar geleden waren gewoon homo-mensen, waren mensen met homo-gevoelens, waren op een kant gezet. Als je leeft 60 jaar geleden met homo-gevoelens in Duitsland, je gaat samen met de Joden in de concentration camps. Vermoord. 60 jaar geleden. En wat zou de psychologen zijn, als je gaat naar de psycholoog 60 jaar geleden, zou zeggen, nou, je bent ziek. Lees, kijk, je hebt een ziekte, een homoziekte. En je hebt genezing nodig. Misschien proberen wij met elektrische shocks om jou wat te verbeteren of zo. En als je komt naar de kerk, wat krijg je in de kerk te horen? Nou, dat is een zonde. Nou, we noemen het sodomie. Sodomie? Van Sodom, ja. Schaamte. Uit de kerk gezet. In die tijd, 60 jaar geleden, weinig christenen maken verschil tussen de gevoelens en je praktijk. Alles, je voelt het slecht, bout is gezet. Homo-gevoelens zijn echt een werkelijkheid en zij kunnen echt sterk zijn. Het is een type verleiding. Dus een man met hetero-gevoelens, je bent verleid met mooie vrouwen. En een man met homo-gevoelens is verleid met mooie mannen. En beide zijn geroepen om rein voor Jezus te leven. Nou, dat is de conclusie van de boekje dan. Hè? Nu gaan wij 60 jaar later in 2018. En je worstelt met sterke homo-gevoelens. Wat zal de maatschappij aan jou zeggen? Twee jaar geleden, een sportman kwam uit de kast en president Obama heeft hem gefeliciteerd, publiek, om een hele grote show, om te zeggen gefeliciteerd. 60 jaar later. Prima zo. Je laat je gevoelens zien. Nou, we zijn trots op jou. Je bent normaal. Als je gaat naar een psycholoog vandaag en je zegt, nou, ik heb sterke homo-gevoelens. Wat zou een psycholoog aan jou zeggen? Ons zeggen. Voel je je aangetrokken aan dezelfde geslacht? Nou, dat kan. Dat is normaal. We noemen dat homo of lesbisch. Je moet niet schamen. Je moet niet tegenvechten. Je bent het toch? Het heeft geen zin om te vechten tegen wie je bent. Of voel je sterke identificatie met een ander geslacht? Misschien ben je een vrouw in het lichaam van een man. Dat kan. We noemen dat transgender. Misschien kunnen wij met hormonen treatments of met chirurgie jou helpen om je lichaam overeen te laten komen met je gevoelens. In het kort, je gevoelens zijn de werkelijkheid en bepalen wie je echt bent. Je moet jezelf leren accepteren en leven uit wie je echt bent. Herken je een beetje wat ik zei? Nou, vraag. Twee vragen. De eerste vraag. Welke was beter? 60 jaar geleden of nu?
Allebei niet.
Kijk. Soms denk je, ja, het wordt slechter en slechter. Ja, maar het was ook slecht in die tijd. Dus ik niet zeggen dat het was fantastisch. Het was echt, het was redelijk slecht. En het is niet beter geworden. Tweede vraag. Hoe kan zo grote veranderingen plaatsvinden in 50, 60 jaar?
Seksuele revolutie?
Oké. Maar zijn jullie bewust hoe groot dat veranderingen is, dat iemand is in de... Als een zieke man of vrouw gelabeld, in de gevangenis gezet, soms vermoord en nu gefeliciteerd, op een kansen gezet. En elke film moet tenminste één homo hebben om een beetje dat sausje uit te geven in een film. Het moet zo normaal in Eindhoven in de krant, elke week tenminste 3 artikels over dit onderwerp, om het goed te praten. Nou, dat is wel een grote verandering in de denken van de wereld, de maatschappij. En dat is mijn onderwerp vandaag, om jullie bewust te maken over wat is wel veranderd. Het is niet alleen een seksuele revolutie, het is een hele manier van denken dat is wel veranderd. Om pastoraat wel te kunnen doen, heb je kennis van de Bijbel nodig, maar niet alleen kennis van de Bijbel. Je hebt kennis ook van de inzicht in hoe mensen denken, hoe je zelf denkt en hoe andere mensen denken. Kijk, ik ben 15 jaar zending gewerkt in Colombia, in Zuid-Amerika. Maar ja, mijn ouders waren ook zendelingen, dus ik ben ook vanaf 5 jaar oud of zo in Zuid-Amerika geleefd, tot 17. Dus nou, half mijn leven ben ik in Zuid-Amerika. Dus ik ken de Zuid-Amerikaanse cultuur redelijk goed. En als ik kreeg een nieuwe zendeling of zo, die komt uit Amerika. En hij begint te spreken, soms je hebt een beetje frustratie van binnen. Hij praat als een Amerikaan. En Colombiane mensen zijn geen Amerikanen mensen. Je moet een beetje voorzichtig hier zijn, een beetje voorzichtig daar zijn. Je moet eerst de cultuur leren kennen om goed te communiceren met een bepaalde Afrikaanse of een Aziatische cultuur. Nederland is een super open cultuur en daarom Nederlanders botsen zoveel met andere culturen. Je krijgt een Nederlander in Azië waar mensen zijn echt super voorzichtig. Ja. En dan komt de Nederlander en wil even de hand geven. Ja, doe normaal. Nou, voor de Nederlander is het normaal, maar niet voor zulke mensen. Ja, als je geeft een hand aan een vrouw daar, dan dat betekent iets. En je wil dat niet doen. Dus om goed te communiceren, normaal gesproken, maar ook de Bijbel goed te communiceren, je hebt de cultuur nodig. En ik zou zeggen, de wereld is zo snel veranderd in de laatste 60 jaar, dat als je wil goed pastoraat doen met je vrienden, in je gemeente, met anderen, je hebt de cultuur van vandaag wel nodig. De manier van denken. Nou, dus ik hoop dat jullie dit zal niet te ingewikkeld vinden. Er zijn veel details dat ik wil spreken, maar laat het alleen overkomen. Geen toets aan de einde dus geen toets. Maar ik wil graag jou een smaak geven om de veranderingen die is plaatsgevonden in de manier van denken. We noemen het de history of thought. Als ik jou vraag, hoe denk jij? Ik ben zeker dat jij zal antwoord geven, ik denk normaal. Ja, iedereen zegt dat. Als je vraagt iemand 60 jaar geleden, hoe denk jij? Zou ik zeggen, nou, normaal. Iedereen denkt normaal, maar wij denken normaal binnen een bepaalde stroom. En ik wil jullie laten zien welke stroom leven wij in. Ik vond dit, ik dacht, nou, hoe kan ik dit eenvoudig en interessant overbrengen? En nou, hier is mijn poging. Ik deel de geschiedenis van de laatste 2000 jaar in 3 stukken. De sterretje is waar Jezus geboren is, dus jaar ongeveer 0. Ongeveer jaar 300 plus, dan christendom is verbonden met de Romeinse Rijk. Het wordt de standaardreligie van de Romeinse Rijk. En dan vanaf die tijd, de christendom krijgt veel geld om grote kerken te bouwen. Veel ondersteuning. De nieuwe leiders van de kerk waren betaald uit het Romeinse Rijk. Dus nou, dan krijg je wel een mooie kleding en belletjes en van alles. En dan, de christendom is wel veranderd vanaf 350 aan. Het was een groeiende groep van arme mensen, van onderdrukte mensen voor die tijd. En vanaf die tijd, het wordt een respectabel en een machtige kerk. En dan voor een lange tijd, ik zal dat, wat is dat, bijna 1500 jaar, de kerk in Europa, ik focus meer op de westelijke manier van denken, Chinezen hebben een andere manier van denken, dus maar er zijn weinig Chinezen hierop, dus ik focus meer op de Europese en de Nederlandse situatie, de westelijke. Dus voor ongeveer 1500 jaar, de kerk groeit tot een krachtige monopolie in Europa. Met mooie dingen en slechte dingen. Alles in het leven van een Europeaan heeft iets te maken met de kerk. je winkel, iedereen ging naar de kerk op zondag. Als je hebt niet te veel kinderen, dan kwam een dominee op bezoek. Wat is aan de hand? Je hebt alleen twee kinderen. Nou, ik denk je bent gezond. Misschien heb je meer kinderen nodig. Nou, van alles, het heeft invloed. Als iemand dronk was, kwam de dominee. Hey, wat doe je dan? En er is veel controle uit de kerk. De kerk had gezag. Huwelijken. In de tijd van Jezus, niemand trouwde in een kerk. Maar in die periode, de katholieke kerk was zo sterk dat nou iedereen die wil trouwen moet naar de kerk komen. Nou, dat is een eigenschap van die tijd. De kerk in deze 1500 jaar, de kerk stond centraal van alles wat gebeurt. En dan heeft dit een rode licht. Nou, dan. In 1750 ongeveer, dat is 250 jaar geleden, dan in die tijd iets veranderd. Wij noemen het de verlichting. Knappe mannen in Frankrijk en andere plekken begonnen het is een tegenbeweging tegen de kracht van de kerk. Nou, de kerk was te machtig en ze, nou, hoeft alles met God in de kerk te verbonden. Kunnen wij niet waarheid onderzoeken door goede onderzoek? Het was een tegenbeweging tegen de macht van de kerk. Dus meer objectief onderzoek en wetenschap nam de plaats van geloof. Vanaf die tijd, 250 jaar geleden, vanaf die tijd, dit is de moderne tijd, vanaf die tijd, ja, religie is slecht voor de mens hoor. Geloof zomaar geloof, je moet goed onderzoeken. Er was een bepaalde optimisme in die tijd. Dat met wetenschap, Industrial Revolution, de wereld wordt een betere, en een betere, een betere en betere plek. Iedereen dacht, nou, de toekomst heeft alleen tijd nodig en wij maken van de wereld een fantastische plek. Mensen hadden grote dromen, de kapitalistische dromen, de socialistische dromen, de communisten hadden grote idee en visie en veel voorstanders. En dat was de idee vanaf de tijd van de moderniteit. In de eerste periode, de kerk, de krachtige mensen waren de kerkleiders. Zij waren de gurus van de kerk stond centraal. En dan hier komt de tweede periode dan, de materiële revolutie. De samenleving stond centraal. Wij wilden de samenleving een betere plek maken. En dan kwam iets vreselijks in Europa. In het midden van deze 1940 of zo, de Tweede Wereldoorlog. De eerste, maar dan in bijzonder de tweede. En dan de landen zoals Duitsland en Frankrijk, Engeland, zo met grote vooruitgang in de droom van een betere wereld, begonnen te vechten en hebben een puinhoop gemaakt van Europa. Dus veel mensen hebben zijn trouw op de grote dromen verloren. Dus dit postmodern gedachte is een beetje van een tegenreactie tegen de beloften en de optimisme van de wetenschappers. Mensen geloven niet meer in de grote verhalen. De kerk is oud. Feiten en logica, die waren zo belangrijk. Nou, vandaag zijn die niet zo belangrijk meer. Ik hoor het ook in de kerk. Volg je hart. Niet je verstand. Herken je dat? Volg je hart. Dus je emoties, je gevoelens zijn meer belangrijk nu dan wat je denkt, dan feiten. Persoonlijke religie is oud, maar persoonlijke spiritualiteit is in. Ja, veel winkels hebben zijn Boeddha daar met de grote buik en mooi zo. En je kan je eigen dingen thuis doen of zo. En bepaalde spiritualiteit is cool, ook in bedrijven. Je hebt yoga les. Je denkt, nou, het is niet eens een religie, maar toch, het komt binnen, je spiritualiteit. De ik. In de eerste periode, de kerk was centraal. De tweede periode, moderne gedachte, de samenleving was centraal. Wat is centraal nu? De ik. Jij bent het centrale onderwerp van deze laatste 50 jaar. je wensen, je gevoelens, je rechten. Nou, vraag je. Welke van deze drie perioden is het beste?
Ja,
nul. Yes. We hebben een neiging altijd te denken dat vroeger was beter. Ook in de Bijbel. Dus ja, als je denkt dat de vroeger was altijd beter, je bent twee keer beter. Elke periode van geschiedenis heeft mooie aspecten en slechte aspecten. Ja, wij zijn niet dromers van de verleden. We hebben een ster in de verleden, maar wij kijken naar de terugkomst van de Heer Jezus, de volgende ster. Dus wij kijken achter, maar wij kijken ook naar voren. Kijk, in de kerktijd, ja, de Bijbel was redelijk centraal, en God was centraal in de maatschappij, maar de kerk was echt politiek ook sterk aanwezig. Het was een kerk die redelijk wreed was. En vaak was niet echt dichtbij de Bijbel in zijn opvattingen. De interpretaties waren, de kerk had een rare tradities. In de middeltijd, de moderne tijd, veel van de mensen die bezig waren met de verlichting, waren christenen. In die tijd hebben ze niet God op een kant gezet, maar ze dachten, nou, de wereld is geschapen door God. Wij willen graag onderzoeken, wij kunnen meer over God ontdekken. Door de studie van Gods woord, de wereld, wetenschap. Dus er was ook een positief aspect in de moderne gedachte. Om Gods geschapen wereld te onderzoeken. In deze postmoderne periode, er zijn ook mooie dingen. Omdat vroeger bijvoorbeeld, ja, de mens is niet zo belangrijk, is de groep, de kerk, de maatschappij. En nu hebben wij gedacht, nee, de persoon zelf is ook belangrijk. Dus we proberen aandacht te geven aan de persoon. En dat is goed hoor. Vroeger, ja, je gevoelens, zegt meneer Prullenbak, dat gaat toch alleen om waarheid. Voel je lekker? Nou, wordt normaal. En nu ja, de gevoelens zijn wel een deel van onze leven. Dus wij krijgen ook mooie dingen van de postmoderne manier van denken. Nou, ik zal proberen in een half minuutje zo aan jullie te laten zien vijf verschouwingen in onze manier van denken die invloed hebben op onze blik op homo en transgender vandaag. Kijk eens, de manier dat wij kijken aan homoseksualiteit, of homoseksualiteit, of transgender en zo, de grote verschuiving die we hebben net genoemd, komt niet uit de hemel vallen. Het is niet uit de blauwe hemel gevallen. Het komt binnen een context van een verschuiving in onze manier van denken in Europa. En ik zal jullie laten zien in de volgende 28 minuten. Ik zal proberen dat te zien hoe de manier van denken van mensen in de West, ook wij, onze kinderen op scholen, is veranderd in vijf verschillende gebieden. En dat heeft een invloed op onze manier van denken over seksualiteit. Maar ook over veel andere onderwerpen. Nou, hier is de eerste dan. Over waarheid. In de eerste periode, de periode van de kerk, wat was waarheid? Iedereen dacht, nou, er is alleen één waarheid. De waarheid van de kerk, de waarheid van God, de waarheid van de Bijbel, dat is de waarheid. Dat is normaal. De Bijbel, de interpretatie en tradities van de kerk bepalen wat de waarheid was. Nou, in de tweede periode, de moderne denkenperiode, dan, er is alleen één waarheid. Maar de waarheid komt niet uit geloof, wij moeten het wel onderzoeken. We maken experimenten. En als we zien dat het klopt, nou, dat is de waarheid. Toch? Het wat objectief. Onderzoek en logisch denken bepalen die ene waarheid. Je geloof en je gevoelens zijn geen betrouwbare bronnen van waarheid. Alleen de feiten die gemeten kunnen worden. In de eerste periode De gurus, is dat een goede Nederlandse woord? Gurus? De gurus van de waarheid waren kerkleiders. Als een kerkleider zegt, zo is het, iedereen denkt, oh, yes, zo is het. In de tweede periode, de moderne tijd, de gurus van de waarheid waren de wetenschappers. We hebben onderzoek gedaan, dit is de waarheid, en alle Europa zegt, ja, zo is het. De gurus van de waarheid. Maar na, in de laatste 50 jaar, na de Tweede Wereldoorlog, de gurus zijn veranderd. De wetenschappers, die hadden een grote plek in de maatschappij, nu hebben een middelplek. En de grote gurus vandaag zijn de psychologen. De psychologen. Wat is bijzonder over waarheid in onze postmoderne gedachten? Er zijn verschillende waarheden. Een universele waarheid bestaat niet. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Je emoties, je gevoelens, je geloof, jouw ervaring zijn net zo nuttig als de feiten en logische denken om tot je eigen waarheid te komen. Jongens, blijf praten, maar nooit conclusies trekken. Blijf praten. Als je denkt dat je conclusie trekt, als je denkt zeker te zijn, dat is arrogantie. Maar als je blijft altijd onzeker, dan ben je een nederige mens. Zie je de verschuiving in gedachten? En dat heeft niet met alle onderwerpen te maken. Niet alleen dit homo-onderwerp. Ik vind het fijn, ik was in een voorgangersoverleg de afgelopen week in Eindhoven, 40 gemeentes in Eindhoven. En ik vind het fijn, dat het een goede relatie om met elkaar te praten. Maar soms vraag ik me af, waarom zijn de muren tussen de kerken in Nederland lager gekomen in de laatste 10, 20 jaar? In andere landen bleven redelijk hoog muren, in Nederland redelijk laag. Ik zeg niet dat hoge muren goed zijn hoor. Ik vraag me af, waarom zijn ze naar beneden gekomen? En ik durf te denken, omdat de postmoderne gedachte heeft ons geholpen om te zeggen, de waarheid is niet zo belangrijk. Iedere gemeente kan zijn eigen waarheid hebben en wij hebben geen theologische discussies meer nodig. Wij volgen Jezus toch? En dat is hoe de postmoderne gedachte, dat waarheid is relatief, is subjectief, iedereen kan zijn eigen waarheid hebben, komt ook binnen de gedachte van de kerk. Na de pauze, ik wil graag meer van deze punten, misschien 15 minuten nemen, om een Bijbelse blik te geven. Ik probeer nu te schetsen wat de algemene situatie is. En ik hoop dat dit hulpzaam is. Dus, ik hoor mensen zeggen dat iedereen moet God ervaren op zijn eigen manier. Iedereen zal de Bijbel op een andere manier lezen en begrijpen. Vaste uitleg van de Bijbel bestaat niet. Ik volg Jezus, niet de Bijbel. Voel je hoe... Het is een uiting van postmoderne gedachten in onze christelijke leven. De tweede onderwerp, die ik merk dat is snel aan het is veranderd, is dat idee van moraliteit. Wat is goed en wat is kwaad? Als iemand zegt in Utrecht, in de verkiezingstijd, stem voor mij! Ik doe wat goed is voor Utrecht! Ik doe wat goed is voor de mensen van Utrecht! Stem voor mij! En je kijkt aan, je hebt geen flauw idee wat hij bedoelt. Begrijp wat ik bedoel? De woord goed is overgenomen van de verleden, maar het is nu inhoudeloos. Je weet het niet. Je zegt goed en dan je moet een grote uitleg geven om te zeggen wat is binnen dat doos. De label goed en de label kwaad zijn lege dozen geworden. En hoe is dat gekomen? In de kerkperiode, de kerktijd, goed en kwaad was duidelijk. De kerk zegt dat het kwaad is. En dan het is kwaad. De Bijbel of de kerk of de ja, zeggen nou dit is goed. Nou, dan het is goed. Dit was duidelijk. Dit is goed en dit is kwaad. Nou, in de moderne tijd. Goed was alles die gezond was voor de maatschappij. Dus alles wat geeft vooruitgang, goed voor de planeet, maakt de leven meer comfortabel, meer eerlijk, een gezonde samenleving bevordert, nou, dat is goed. Maar in de laatste periode, 1950, in het moderne gedachtepatroon, wat is goed? Nou, goede vraag. Niemand weet het echt. Nou, je hebt jouw mening over goed. En jij hebt jouw mening over goed. En ik heb mijn mening. En jouw mening is net zo waardevol als mijn. Van jou. Iedereen heeft zijn... Nou, en waarom niet? He? Iedereen heeft zijn eigen blik op moraliteit. Hebben jullie gehoord over een man met de naam C.S. Lewis? Ja. Nou, goede jongen. Hij, ook een Engelsman. Nou, hij was een professor in Oxford. En hij was een atheïst voor een lange tijd. En dan hij kwam tot bekering in Oxford. Ik denk ongeveer 1930 of zoiets. Omdat in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, hij was geroepen door de BBC om een aantal toespraken te geven aan de nation. Om de moed van de christenen, of van van Engelsmensen, de moed op te houden tegen de problemen van Duitsland en Europa en zo. Maar ja. En hij was een goede, had een goede hoofd, maar hij heeft ook een goede, duidelijke manier om dingen uit te leggen. En in een van zijn toespraken, het ging over moraliteit. En hij zegt, moraliteit heeft drie elementen. En hij legt het uit met een verhaal. Hij zegt, stel je voor dat een vloot van boten, schepen, gaan op reis vanuit Southampton naar New York. In die tijd, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, de schepen gingen niet alleen op reis. Zij verzamelden zo'n 150 schepen samen. En dan met een aantal militaire schepen rondom. Ze gingen in een grote vloot samen, omdat de Duitsers hadden submarines en zo. Dus zij probeerden de grote groep van schepen veilig te brengen naar New York bijvoorbeeld. Dat was hun manier in de oorlogstijd. Dus hij heeft dat verhaal geschetst, zoals ik heb het net gedaan. En dan hij zegt, nou wat is nodig om dit race een succes te noemen? Om dit race een succes te noemen, drie dingen moet gebeuren. De eerste is dat elke schepje, elke boot, moet gezond zijn, in goede kwaliteit. Als niet, het zinkt. Ja? Dus dat is deze, de kwaliteit van elke boot. De tweede is dat op weg, je moet niet botsen met 150 boten. Het is makkelijk om botsingen te krijgen. Hè? Nou, als je krijgt een botsing, dan is het geen succes. Dus elke boot moet voorzichtig zijn met de vaarwater van andere boten. En de derde ding te noemen, om het succes te kunnen noemen, is dat zij moeten naar New York komen en niet naar Rio de Janeiro bijvoorbeeld, in Zuid-Amerika. Je moet wel de juiste bestemming. Als je komt allen veilig naar de verkeerde plek, dat is ook geen succes. Dus hij heeft deze dingen. En nou, deze zijn de drie elementen van moraliteit. Kwaliteit van je persoon, geen botsing en de juiste bestemming. In de kerktijd, moraliteit had alle drie. In de moderne tijd, moraliteit had alle drie. Andere basis, maar alle drie. Maar in de postmoderne tijd, we hebben 1 en 3 losgelaten en wij praten alleen op nummer 2. We hebben dus nu met de postmoderne gedachte en wel een beperkte definitie van wat moraliteit is.
In de zin van dat de stemming is niet meer belangrijk?
Nee.
Kwaliteit is niet meer belangrijk, maar het gaat erom dat je moet niet met elkaar botsen.
Precies.
Ja, dus je moet respect hebben voor elkaar.
Ja. Dus zolang je botst niet met elkaar, of botst niet met de vogels, of botst niet met de natuur, alles kan. In de voorgangersoverleg de vorige week. En broer zei, nou in deze wereld met zoveel pijn en ellende, als twee mannen kiezen bij elkaar te komen, om voor elkaar te zorgen en lief te houden en te trouwen, hoe kunnen wij de kerk tegenspreken? Zolang twee volwassene mensen vinden het gezellig samen, zij botsen met niemand, wat is jouw probleem dan? Als dat goed is voor de maatschappij of niet, dat is geen punt. Het gaat niet om bestemming. Als dat het goed is voor de persoon zelf of niet, dat is geen punt. Heb je zin in? Bots je met iemand? Als je botst niet, dan het kan. De enige reden waar wij zeggen seks met kinderen of zo, dat mag niet. Omdat, nou, dat is oneerlijk, omdat een kind is een kind en hij is een volwassen. Maar als hij volwassen wordt, als je vrijwillig iets doen, wie is de overheid, wie is de kerk, wie is de maatschappij om tegen dat te spreken? Nou, na de pauze zal ik zeggen, een bijbelse blik op dit, maar probeer het maar dan dat begrijpen. Daarom, als je hebt een beperkte visie op moraliteit, je denkt, nou ja, twee botsen met niemand, dus het moet goed zijn. Ja.
Het gezag, zeg maar, ook dat steeds meer mensen tegen het gezag gaan, want ze bepalen hun eigen waarheid, zeg maar, in wat ze juist vinden of niet. Ze betalen een belasting bijvoorbeeld voor het omduiken, want ze vinden het zelf eerlijk genoeg. En dan denken ze, oh nou, dat mag wel, want kijk maar, dit levert mij op.
Bedankt voor de bruggetje. Nummer 3. Gezag. Nou, in de tijd van de 1500 jaar van de kerktijd, gezag was een duidelijke concept. De kerk, de koningen, de overheden vuren gezag uit namens God. Dat was het blik. Iedereen wist het, nou, namens God, zij vuren gezag uit. In de tijd van de moderne tijd, nou, de koning was niet meer belangrijk. In Frankrijk hebben al de koningen in de prullenbak gezet en zo. Maar democratie. Nou, gezag is wel belangrijk. Waar wij kiezen, wij de volk, wij kiezen de ambtenaars. En de ambtenaars vuren gezag uit namens ons de mens. En als wij vinden het niet goed, dan wij zetten de ambtenaar in de prullenbak en wij kiezen iemand anders. Dus gezag is wel belangrijk, maar wij blijven in controle, wij kiezen wie zal dat gezag hebben. En in de postmoderne gedachte, gezag is nu een vieze woord. Wij willen geen gezag. We hebben geen respect voor politicians. We hebben geen respect voor politie. We hebben geen respect voor leraars op scholen. We hebben geen, nee, iedereen is ja, gelijkwaardig, iedereen, de hele idee is weg. Men wil altijd persoonlijke vrijheid hebben om zijn eigen keuzes te kunnen maken. We vechten voor onze autonomie. Het is mijn recht, niemand heeft gezag over mij. En dan met een blik op dit homo- of transgender gedachte, dan... Ik heb de vrijheid om te kiezen te leven zoals ik dat wil. Niemand heeft het recht of gezag om zich met mijn privéleven te bemoeien. Nou, we gaan verder. Gezag. Nou, geslacht. Er is een verandering in de blik over gezag, geslacht in deze drie perioden ook. Nou, in de tijd van de kerk denken. Nou, ze waren wel twee geslacht, man en vrouw, Genesis 1 en zo, dat was duidelijk. Maar mannen waren altijd meer belangrijk dan vrouwen. Nou, vrouwen, nou, ze zijn mooi, maar in zijn plek. Dus ze hebben wel een plek gegeven en je houdt je vrouw, de vrouwen, in zulke plek. In de kerk en ook in de normale samenleving. Ze proberen bijna altijd vrouwen klein en gehouden en onderdrukt. In de moderne tijd dingen beginnen te veranderen. Met het idee van democratie bijvoorbeeld. Nou, iedereen heeft een recht om te stemmen. Of, en dan, hé, dan begon de rechter, waarom vrouwen zijn ook mensen hoor. Waarom komen vrouwen ook niet stemmen? Dat duurt een poosje, maar ik kwam in beweging. Vrouwen beginnen ook te stemmen. En nou, vrouwen hebben ook goede hersenen ook. Waarom kunnen vrouwen niet naar de universiteit gaan om te studeren of zo? Een beetje moeilijk, maar uiteindelijk, ja, waarom niet? Oké, okay, naar de universiteit. En als een vrouw heeft dezelfde baan als een man, en ze doet net zo goed, waarom niet dezelfde geld dan? En je denkt, nou ja, dat is logisch, maar het duurt, de veranderingen nemen tijd. Maar je ziet, het is een verandering in denken. In de tijd van de kerk, is het duidelijk dat de man was meer belangrijk. En daarom ook vandaag, er is soms een tegenstroom tegen de kerk, omdat de kerk is verbonden met dat idee dat de mannen zijn meer belangrijk dan vrouwen. Het is verkeerd, dus ik heb dat ook laten zien, maar dat gedachte. In de moderne tijd, de veranderingen om man en vrouw gelijk kansen te geven, gelijkwaardig en zo. Maar wat is gebeurd in de postmoderne tijd? Het is niet alleen dat man en vrouw zijn gelijk, maar dat mannen en vrouwen zijn uitwisselbaar. Man zijn of vrouw zijn? Nou, het is een kleine verschil. Nou, echt, het is geen verschil. Echt, wij werken hard in de postmoderne om al de verschillen tussen mannen en vrouwen in de prullenbak te zetten. Dat is een postmoderne, maar je hebt het, ja. Man zijn of vrouw zijn is losgekoppeld naar de fysieke wereld en heeft te maken met de psychologie. Nou, het is jouw keuze. En als iemand zegt, nou, ik kies om een vrouw te zijn, wie zijn jullie om mee te zijn? Dus de hele idee van man-vrouw zijn in de postmoderne gedachte, en ik zal jullie garantie geven, dat het is, we zijn nog niet oud met de postmoderne gedachte. Het blijft in beweging, het is nog niet tot een doel gekomen. Ik las een tijd geleden over de fluid sexuality. Het is, sommige mensen vinden het niet meer comfortabel om... wie heeft het recht om een label op mij te zetten, op mijn geboorte, dat je bent een man of een vrouw? Nou, wie heeft het recht? Zij kan niet binnen mij kijken. Zij kan alleen over mijn lichaam praten. Maar dat is niet... En je hoort ook in de radio, ik voel me niet comfortabel bij man of vrouw, ik wil een andere doosje hebben. Ik voel me, ook in de paspoort, man of vrouw, het is ook beperking. Ik voel me postmodern gedacht. Dus fluid sexuality, en dat de maatschappij gaat in Amerika ook in dat richting, is dat je moet respecteren wat de persoon zelf zegt. En als je zegt, nou vandaag voel me man, nou dan heb je de rechten van een man. En dan morgen voel je, nu voel me vrouw. Nou, dan wie zal dat tegenspreken? Nou, dan je bent fluid. Je hoeft niet vast te zetten in 2 dozen of 3 dozen. De vijfde en laatste, ja, van de eigenschappen waar veranderingen in denken komt, is over jouw identiteit. Oh, ik wil een korte opmerking maken over de geslacht-issue, en dat heeft te maken met het huwelijk. In de tijd van de kerkdenken, het was duidelijk dat een huwelijk is voor een man en een vrouw en God heeft hun 2 samengemaakt. Dus de kerk was verbonden, ook vandaag in de katholieke kerk. Het huwelijk is een sacrament, de overheid kan dat niet doen, alleen een echte huwelijk moet alleen plaatsvinden in een katholieke kerk. Nou, dat komt van dat kerkgedachte. In de moderne gedachte is dat het huwelijk is een serieuze overeenkomst tussen een man en vrouw. Het is een contract, een serieuze contract tussen een man en een vrouw. Niet meer godgebonden, maar ja, contract. In de postmodern, het huwelijk is een contract tussen 2 personen. De hele man-vrouw is nu weg. Je geslacht is je eigen keuze. Is iets persoonlijks. De geslacht van je partner is je eigen keuze. Is iets persoonlijks. Nou, dat is een gedachte van de postmoderne idee. Nou, identiteit. In de tijd van de kerk denken, jouw identiteit was door jou gegeven, door de kerk en de maatschappij. Zij geven elke persoon een plek in society. Nou, je bent, ja, zij zetten mensen in hokjes. In de tijd van de postmodern dachten, nou, een stuk meer vrijheid kwam om te studeren, om te werken, om verhuizen, mogelijkheden. En sommige mensen hadden de moed en de mogelijkheden om zijn eigen plek in de wereld te vinden. Nou, ik laat de kerk niet om mij in een plek te zetten, ik vind mijn eigen plek in society. En in de postmodern gedachte is, je bepaalt jezelf wie je bent, je eigen plek. Dat is jouw eigen keuze. Je gevoelens, niet je chromosomen, maar je gevoelens bepalen wie je bent. Ik voel me een man, oh, dan ben je man. Ik voel me een vrouw, oh, dan ben je een vrouw. Ik voel me homo, oh, dan ben je een homo. Of ik voel lesbisch gevoelens, oh, dan ben je lesbisch. Of je gevoelens bepalen wie je bent, niet meer je lichaam. Dus ik wil graag tijd nemen na de pauze om over identiteit. Voor mij, dit verhaal van identiteit is een kerngedachtegoed dat wij moeten goed zetten als u wil mensen helpen in de pastoraat op dit onderwerp. Bijvoorbeeld, ik praat niet meer, doe mijn best om niet meer te praten over een homo of een lesbisch. Ik praat over een man met homogevoelens of heterogevoelens. Ik praat over een vrouw met homogevoelens of een lesbisch gevoelens. Je blijft een man, je blijft een vrouw. Het heeft te maken met identiteit, wie je bent. En ik merk ook in christendom, vaak, we hebben nu de labels van de wereld overgenomen. En dan je denkt, hoe kan ik een homo christen helpen? Ik denk, nee, een christelijke man helpen, die heeft homogevoelens helpen. Dat wel. En ik zeg waarom dit is zo belangrijk, om te stoppen met onze commentaren. Maar waarom? Omdat als ik kom tot de conclusie, dat ik ben het, het is zo moeilijk om tegen te vechten. Dus deze postmoderne ideologie, om jouw identiteit te bepalen door iets van de gebrokenheid van deze wereld, heeft veel schade gebracht. Ook in christelijke gemeentes. Nou, we nemen de pauze en we gaan verder. Zullen wij bidden? Vader God, dank u wel voor dat u bent een goede vader. De schepper van ons allen. Vader, dank u wel voor de manier dat u heeft ons gemaakt. Dank u wel, vader, voor uw woord die ons uw gedachten laten zien. En wij bidden, Heer, dat u zal ons helpen in deze wereld, op dit moment, lichten en zout zijn voor u. Vader, dat ook met de mengsel van kerkgedachten, moderne gedachten en postmoderne gedachten om ons heen, om uw gedachten te volgen, Vader God. Hen te begrijpen, hen te geloven en ook te stralen in onze manier van leven. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.